worden om grote verstandigen in deze uur. Het is best die in het gericht voorgelezen een schriftgedeelte en wel uit de stembrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het eerste hoofdstuk, nader bepaald het 21ste vers. Wij noemden nu Filippenzen hoofdstuk 1, vers 21, waar het woord des Heeren aldus spreekt. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Tot zover de tekstlezing. Dit is een uitspraak die hier de apostel Paulus doet ten opzichte van zichzelf aan de gemeente. En wel de moeite waard om de betekenis van die zin, het leven is mij Christus, te onderzoeken. Maar dan in betrekking tot onszelf. Want aan dat leven waar Paulus hiervan spreekt, dat hem Christus is, daar is een oneindige weldaad aan verbonden. Want hij zegt daarachter, als hij spreekt dat het leven hem Christus is, het sterven, zegt hij, is mij gewin. En dit zijn we allemaal met elkaar eens. Dat we allemaal toch hoofd voor hoofd bang zijn om te sterven. De dood heeft iets verschrikkelijks voor een mens. Kan ook niet anders. We waren ook niet geschapen om te sterven. Wij hebben die dood op onze hals gehaald toen wij van de Heere zijn afgeweken. Toen heeft de Heere zijn woord vervuld wat hij gesproken had ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En nu, afgezien van onze geestelijke dood, nu is ook de tijdelijke dood is doorgegaan tot alle mensen. We moeten alle sterven. En hier, hoe dat de mens daar ook tegenop ziet, ja, het baat niet. Als je jong bent mag je het uitstellen. Ik ben nou nog jong, kan ik nou nog geen drukte over maken. Voel me nog sterk. Goed, als je ouder wordt, dan mag je denken, nou ja, mijn grootvader die is toch ouder geweest dan ik. En als je heel oud wordt, dan mag je denken bij jezelf, nou ja, ik ken toch nog wel een poosje leven, want we zijn er nog weer ouder geworden. Dat is hoort allemaal bij het uitstellen van ons hart. Maar het neemt niet weg. We bedriegen ons eigen moedwillig. Want sterven moeten we. Maar nou word ik hier opgeheven. Hier is het anders, hier is het sterven gewin. Dus het is wel de moeite waard om dan te onderzoeken of ons leven Christus is. Want daar gaat het toch over, want Paulus die zegt van in dit vers: het leven is mij Christus. En daaruit volgt deze wel daar. Het sterven is mij gewin. Dat zit dus aan dat leven van de apostel Paulus vast. Ze zeggen, ja, maar dan versta ik wel. Dan gaat het erover. Of wij ook kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Daar gaat het daarover, juist daar gaat het over. Het gaat over die gewichtige vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hier geeft de apostel antwoord op. Het leven, zegt hij, is mij Christus. En daarom wil ik met die aandacht stilstaan, om eens te onderzoeken Wat is dan dat leven van de apostel Paulus geweest? Paulus is al lang bij de Heer. En als wij nu zo bevoorrecht mogen zijn, dat het blijken zal, dat het leven dat Paulus van zichzelf zegt, hem Christus is, ook ons in onze arme zielen woont. Nu dan, hoop ik dat gij ook met een apostel zult betuigen het sterven gewin. Want het zit toch onafscheidelijk aan elkander vast. Laten we dan een apostel zelf nemen als voorbeeld. Hier spreekt een apostel tot een gemeente waar we wel eens bij hebben stilgestaan. Dat was toen de Heer hem zich duidelijk maakte dat hij naar over moest komen. Door die man die riep, kom over en help ons. Toen is hij daar in Filippi terecht gekomen en dan weet je de geschiedenis. Die weten we van een apostel. Daar heeft hij eerst het woord gepredikt buiten de stad, vrouwen. Daar is Lydia ter harte geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Daar hebben we ook de geschiedenis gevonden van die dienstmaagd, waar de apostel zo verdrietig over werd, dat ze zo genaaid door die boze waarzeggende geest niet in had. En die het grote wonder te beurt viel dat een apostel die geest gewoond haar te verlaten. Hoe goede daad overigens, zij heeft er geen dank van de duivel voor ontvangen, want toen hebben ze hem verschrikkelijk met Silas gegeesteld en geslagen, de kleren van zijn lichaam afgetrokken, en dat is hem onder in die gevangenis gestopt met zijn voeten in de stof. Hebben we wel eens iets van mogen horen? We kunnen het ook in Gods lieve woord lezen, dat is deze gemeente, die Filippi. Ja, het heeft een Heer die stortelwaarde een nieuw hart gegeven. Met zijn hele huis. Zo is die gemeente daar gekomen. En als al Gods lieve woord ergens komt, dat rolt altijd maar door. Ja. Waar de Heer komt met zijn woord, daar moeten de vestingen van Satan blijven. Want dat woord dat mikt. En dat mikt naar het eeuwig welbehagen des vaders. Op gans verworven en gans doemschuldige zondaar. Dat woord vraagt er niet naar. Wie en wat wij ons bevinden, maar trekt rechtstreeks in onze zielen. En dan is het met onze rust uit. Dat hebben we al die stokkelwaarden ook gezien. Maar die gemeente die zal inmiddels daarom wel gegroeid wezen. Ja. Want een apostel die spreekt nu over de opzieners en de diakenen in het begin. Die gemeente is wel gegroeid. Het is, laten wij het zo eens zeggen, een gevestigde gemeente geworden. Paulus zelf zijn reizen die lagen overal heen. Maar het neemt niet weg, hij denkt aan zijn gemeente. Waar de Heer hem voor gebruikt heeft. En zo is die brief ook gekomen. En hij schrijft hun troostrijke woorden. Hij schrijft hun dat hij nog steeds de Heer mag loven en prijzen. Voor de grote wonderen zijnere genade aan hun bewezen. Zodat ze van de dag af dat ze zijn dierbaar woord hebben gehoord en ontvangen in hun zielen. Met hem gemeenschap hebben gehad. Dat wil zeggen, door datzelfde dierbare geloof, waarvan die ook sprak ten opzichte van Timotheus, toen die zei, wat in uw grootmoeder Louise en in uw moeder gewoond, het woont ook in u. Daarin was die gemeenschap. Hij wist dat er veel strijd, moeite en ellende voor die mensen bestond hier op deze aarde. Want er was die zelf ook het onderwerp van. Daarom vertrouwt hij dit zelf dat hij die een goed werk begonnen is. Zo machtig kan Satan niet zijn. Of God is nog veel machtiger. En die zou ze uit en door helpen tot het laatste toe. Hij zou het volleinde volgen tot op de dag van Jezus Christus. Zodat hij vastelijk betrouwde dat hier geen sprake was van mensenwerk. maar alleen van het werk van God en Lilleweg in hun harten beschiet. Dan klaagt ook de apostel in een zekere zin ook tegen die gemeente, dat er ook wel zijn die die dierbare Heere Jezus prediken, maar, niet oprecht, nee, niet oprecht. Alleen uit, ja, jaloezie, of uit hoogmoed, om Paulus te treffen. Maar ja, ach, en om de liefde ook van dat deel van Gods wijngaard naar hun toe te trekken. En dat mochten ze ook wel, als het maar niet om hun personen ging. Dat, daar is de apostel op tegen. Paulus was er helemaal niet op tegen, dat die gemeente ook hield van al degenen die God tot hun zond om hun het woord Gods te prediken. Maar dat ze de apostel heimelijk verachten en dat ze hem niet konden verdragen, en die liefde die in het hart was van die mensen die God toch zelf gewerkt had, dat, kijk, dat keurt een apostel niet goed. Niet goed. En zo gingen ze om Paulus' banden te bezwaren, waren er die hij met een hoogmoedig hart probeerde ook het evangelie te prediken. Niet gewilliglijk, niet gedreven door Gods geest, maar door eerzucht, door geldgierigheid, weet ik veel wat je nog meer bij kan brengen. Maar hoe dat alles ook was, de apostel, hij verblijde zich, schrijft hij aan de gemeente, als Christus maar gepredikt werd. Daar ging het over. Die alleen. En nou is het natuurlijk een eeuwig wonder, als hij die dierbare Heere Jezus mag prediken, als hij zelf door zijn lieve geest daarin geleerd bent. Maar Paulus verblijft zich hoofdzakelijk hierin, dat die naam, die enige naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden gepredikt werd. Maar Paulus zegt toch ook op een andere plaats, ook dat ze afgesneden werden, die u onrustig maakte, dat ging toch ook over valse leraars. Ja, maar dan ging het over de leer der zaligheid. Dat waren weer mensen, en dan verblijde Paulus zich niet meer. Dat waren weer mensen die de gemeentes wegtoverden van het enige fundament van Jezus Christus en die gekruist. En die daar de werken in brachten. Alsof de mens nog iets doet, of de mens nog iets doet. Of de mens nog iets kon of iets vermocht. Dan was de apostel niet zich verblijven. Nee, als het hem persoonlijk aanging, dat telde hij niet. Maar als Christus gepredikt werd, verblijde hij zich. Maar als die dierbare Heere Jezus niet meer gepredikt werd, als zijnde de enige grond, hoop, verwachting en zaligheid voor een verloren ellendig zondaar, dan zegt de apostel dat God je af mocht snijden. Ja, leg weer iets anders. Maar het is daarom ook wel duidelijk. Hoe komt daar de apostel erin verblijden? Je kan die brief ook wel lezen in de schrift. Hij heeft er zo last mee dat hij zegt, mijn kindertjes, die ik weet erom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u krijgt. Ging het bij de apostel? Want hij getuigt in onze tekst, want het leven is mijn Christus. Daar weet een apostel nooit vanaf. God die ook niet. Want dat had God gedaan. Hoe dan? Daar wouden we nu met elkaar over spreken. Hoe was nu de apostel zijn leven? Voordat hij kon spreken, het leven is mijn Christus. Daar gaat het om. Want als hij nu zegt dat leven hem Christus is, dan is er een tijd in zijn leven geweest dat zijn leven hem niet Christus was. Ja. En nu komt die scherpe tegenstelling voor de dag. Waarin wij dus moeten verstaan dat ons leven niet Christus is. Wanneer wij leven In de eerste plaats naar het goeddunken van ons goddeloze hart. En dan kan ik dat in een algemene zin wel zeggen. Maar ik wil het nu hoofdzakelijk bepalen tot een engere zin, omdat de apostel hier aan het woord is. Hij spreekt over zichzelf. Zo wenste ik ook de apostel zelf te zien zoals die Gods woord het hem van hem heeft getuigd. Wat niet het leven was van Christus. En als hij dan zag in zijn jonge tijd zoals de schrift hem heeft beschreven. Welk een voordeelige jongeling. Welk een ijverige jongeling. Welk een leergierige jongeling. Als we nu zien zitten aan de voeten van Gamaliel, een zo groot theoloog, wiens wijsheid bijna spreekwoordelijk was, dat hij bij deze man zijn lessen kreeg, die was al zeer beweldaard, maar hij kreeg ze. En als hij dan hoort dat God zelf van hem, dat hij zelf getuigt in Gods woord van hem, dat hij verre boven zijn geslacht uitging. Wij zouden dus zeggen, zijn gelijke was er niet. In kennis, in ijver, in wetenschap. En dat was geen kennis van de dingen deze wereld, alhoewel Paulus een geleerde man was, maar dat bedoel ik nou niet. Nee. Dat was een kennis van Gods woord, van Mozes en de profeten. Hij was dus doorkneed in de schriften Gods. En die God van Israël, die diende die met al zijn krachten. En dat aan de hand van het bevel des Heers. Alle deze dingen zult gij doen. Hoe heeft hij, hoe jong die ook was, al geleerd? Uit Mozes, de voorschriften der wet, hoe streng heeft hij ze opgevolgd om goden te behagen en slans verval tegen te gaan. En meer terug te keren naar de godsdienst der vader. Ze zeggen, ja, maar dan was hij toen toch een voortreffelijke man. Dat was hij zeker. Dat was hij zeker. De schrift die zegt zelfs, en dat is zijn eigen getuigenis. Hij was een farisee uit de farisee. Nou, en de farisee, ja, dat heeft nou bij ons wel een nare klank. Maar het waren zeer vrome mannen, godvruchtige mannen, leraars, maar hij was de toppunt daarvan. En was toen het leven, nee, toen was het leven niet voor Christus. Maar dan is het toch erg, ja, dat is heel erg. Want Jezus van Nazareth, die heeft die vrees door het veracht doen. Hij zal er wel van gehoord hebben. Dat was die rabbi uit Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen, sprak eens Nathanael. Maar Nathanael die boog. Maar Paulus of Saulus niet. Saulus wist van geen buik. Uit Nazareth kan iets goeds komen. Wat wou die rabbi eigenlijk geweten hebben? Daar had hij nooit van gehoord in die zin. Hij had nooit bij Gamaliel gestudeerd. En dan wat een ketterij heeft hij de voorschijn geroepen. Vreselijk. Lijnrecht tegen Mozes in. Leerde dan de Heer Jezus tegen Mozes in. Jazeker, voor een verdwaasd verstand, zeker. Al is het dat zijn dierbare mond gesproken heeft, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. helemaal. Maar dezelfde te vervullen, daar verstaan wij toch niets van. Want daar hebben wij het immers niet voor nodig. Dat doen wij zelf wel. Paulus had hem niet nodig. Als de verlosser en zalig maken voor zijn arme ziel. Nee, daar had hij de Mozes voor. Daar had hij Mozes voor. Die diende die met al zijn krachten. En God die zou hem wel vervallen nemen in zijn werken. Dat kon niet anders. Zo'n ijverige jonge man. Die zo alles voor de Heere over heeft. Ja. En zo op het kerkelijk gebied bezig is. Zou de Heere die niet gunstig gezind wezen? Oh. Je voelt het misschien aan in je ziel. Wanneer ons leven niet Christus is, dan hebben wij een ander leven. Daar gaat het over. En dat hebben wij dus alle van nature. Ik neem de apostel Paulus. Kan ook zijn dat we in de wereld leven hoor. En dat de dingen van God ons helemaal niet raken. Dat we eigen ik, zin en wil op deze wijze weer uitleven. Laat ons vrolijk zijn, eten en drinken. En vrolijk zijn, dat is het thema. Nee. Morgen sterven we. Onverschilligheid, onze weg gaan. Het de moeite niet eens waard vinden om Gods woord te onderzoeken. Kan ook. Dat is, maar dat is gauw genoeg bekend. Dan zeggen wij direct, oh die man die leeft daarheen in zijn, of die jongen of dat meisje in hun dood staat. Ja, dan zijn we wijs genoeg. Maar nu, nu je van een man hoort zoals Paulus, Saulus van Tarsus, zo'n voortreffelijke man, die God diende. Op zulke wijze dat er geen voorbeeld van te vormen is. Hij zegt het zelf, onberispelijk naar de wet. Maar het was toch zeker wel een eigen hoop verbeelding, gewis. Gewis, als God aan het woord komt, dan is alles verbeelding. Maar gij of ik, zou deze man nooit hebben kunnen overtuigen. Nooit. En we weten nog veel meer van deze man toen zijn leven niet Christus was. Hij had zelfs zo'n ijver in zijn ziel voor het koninkrijk Gods. Om die ketterij, die secte die overal tegengesproken werd, de wereld uit te helpen. Ook dat nog. Had hij dat ook nog, ja? Daar waagde hij alles aan. Hij heeft zijn eigen spontaan aangeboden aan de leraars en de ouderlingen des volks te Jeruzalem. Mag ik ze hier halen dat ze geoordeeld worden? Die aantasters van Gods eer en van Gods wet, voor welke ik eis. Ze hebben deze man aanvaard met een ganse hart. Daar was veel verwachting voor zo iemand. Hij had brieven gehad van de hoge priester. Hij is gegaan. Toen was Paulus op Saulus leven, was geen. Was niet Christus. Ik denk bij mezelf, hoe is het met ons? De vraag. Want ik ken een grote verwarring in het leven plaatsvindt. Dat wij onze godsdienst en onze dienen van God gaan houden in voor het leven van Christus. Want het leven is mij Christus. En dat is niet een op zichzelf staande geval. Ik maak me sterk in mijn arme ziel dat duizenden deze woorden van de apostel gebruikt hebben. Het leven is mijn Christus en het sterven erin. En toch de vuistdomp. Ja, dat is ontzettend, ja. Omdat wat wij horen, wat van de apostel Paulus niet het leven was, moet je goed opletten, is van Christus. Dat is eigenlijk een mens zijn leven. Omdat hij God niet gelooft. Nee, hij gelooft niet God. En God heeft hem zondaar buiten de deur gezet. God heeft die weg voor eeuwig geblokkeerd. Toen de Heere de engel neerzette met het vlammig zwaard in zijn hand, versperrende de mens de weg naar de boom des levens door het doe dat en gij zult leven. Goed verlaten. Hoe dat het erbij staat met ons. Al zijn we dan zeer godsdienstig. Al zijn we dan zeer ijverig. Al menen wij dat ons leven Christus is. Dan zijn wij het. En we hebben nog nooit Gods woord geloofd. Zoals de Saulus ook. Hij had nog nooit het woord des Heeren één ogenblik geloofd. Vandaar zijn bittere vijandschap, dat hij zelfs, toen daar een getrouwe dienstknecht des Heeren door het Sanhedrin met stenen doodgegooid werd, hij een welbehagen had in dat snode werk. Dat zijn zijn eigen getuigen. En zo is het nog. Als wij in zulk een leven leven, wat uiteindelijk een leven van Adam is, dan hebben wij een welgevallen en een satanisch vermaak in de ondergang van elke ellendige, op God hopende zondaar. Die kunnen we niet zien in ons hart. Hoe eerder dat die aan de kant is, hoe beter. En mondje dicht, want als die man of die vrouw gaat spreken, dan word ik van binnen bij hem vuur. Want dan kruipt dat hoogmoedige ik van mij, dat kruipt op de troon. Ja, dat zegt men dan niet, maar dat is het. En dan zou ik zo iemand wel kennen verscheuren. Dan houden al mijn gedachten, al mijn praatjes, al mijn ijver hou ineens op van verdraagzaamheid, van naaste liefde, weet ik veel wat je allemaal hoort. Hou allemaal op. Dan mag iedereen blijven leven, behalve die halve, die ellendige zondaar, die niet. Zoals het met Saulus nou ook gesteld is. Stenen erop. Bloeddorstige hond, zouden wij zeggen. Ja, dan spreek ik maar natuurlijk. Om daar dat arme schaap van de Heer Jezus te verscheuren en nu heen te gaan. Is dat van ons leven in Adam? Ja. Dat is vreselijk. Ontzaggelijk, zoals het er met ons bij staat. Hebben er nooit geen eens erg in. Saulus had er ook geen eens erg. Als wij het niet prediken, dan is het alleen omdat het een Heer heeft behaagd om onze ogen te openen. Voor dat verschrikkelijke leven van ons uit Adam. Adam. Want Adam heeft zijn leven niet meer uit God. Want die heeft die vaarwel gezegd. Hij heeft zijn leven uit de hel, daar heeft hij zijn leven vandaan. En hoe men dat nu ook camoufleert, en wat men er ook bijbrengt, en hoe men zich ook opsiert. Maar hij is vergiftigd, door en door. Dat is. En daarom, het Sanhedrin is blij geweest met deze man. Met dit voorbeeld van naaste liefde. En sport je er nou niet mee? Ja, in mijn ziel wel. Ja. Heer, ik weet dat de Heer het me niet kwalijk neemt, want mijn arme ziel wil wel eens spotten ook. spotten met al die godsdiensten van ons, van het vlees, die naar je kranten vol van staartjes. Ja, ijveraars, voor alles en nog wat. Ja. En we steken die kippenborst vooruit en dat onze hoofd maar omhoog. Dat moet niet en dat moet zus en wij moeten en wij zullen, anders horen we niet meer. Maar ik zeg u nogmaals, het is het leven uit Adam. En die heeft geen leven meer, want die heeft het leven verspeeld. En dan houden we die anders over als de duivel. Die doet het. Die inspireert die mens. Die heeft nou die hele ziel in beslag genomen. We hebben ons eigen al overgegeven. Die heeft ons geboeid. Weet je ook denk. We kunnen niks meer beginnen. Ja, we dienen hem nog graag op. Komt er ook nog bij. Want hij zorgt wel dat het vuur van vijandschap dat wij hebben, vanwege onze doodstaat tegen God, dat vuur van vijandschap, dat blaast hij wel aan. Ja. En toch, ik moet er naartoe, want het leven is mijn Christus. Weet je toch wat gebeurd, hè, aan de apostel? Ja, er is wat gebeurd. Maar ik verzeker u, er gebeurt nog wat aan elke arme zondaar. Van God geliefd, gebeurt er wat hier op aarde. Gebeurt er wat. Of wij het merken, waarnemen of niet waarnemen, maar het is een onwederstaanbare kracht des Heilige Geestes. Dat gebeurt wat. Dat gebeurde bij Paulus of Saulus ook wat. Toen hij nog in vuur en vlam stond. Moet je denken. Toen zijn arme, ellendige ziel hunkerde naar het bloed der rechtvaardigen. Om te vertrappen Jezus van Nazareth, zijn zaligmaker, zijn verlosser, zijn heiland van God geschonken. Ja, maar dat wist hij toen toch niet. Nee, maar hij zou het gauw onder weet komen. De Heere die bracht het hem onder weet. Dan nog, wij kunnen de geschiedenis. En doen we wel eens werkelijk met aandacht bij stilgestaan. Is er ook iets daarin geweest voor onze arme zielen? Daar gaat het bij mij altijd over. Zo, wat vervolgd en hij, het is uw hart de vechtende tegen de prikkel te slaan. Kind, moet u niet dat eeuwige liefde hen van verbrijzelen, hen van neer te vellen. En toen is toen Paulus een ander leven gaan leven. Toen was met Paulus achterop. Met Paulus, zomaar ineens, ja nee, maar afgelopen. Hoort hem zelf spreken. Hij zegt, Heer, wie zijt gij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt, u zalig maken, zo alles. Want er is toch geen andere naam. U Heer, u koning, die u komt te redden uit de klauwen van de vorst der duisternis, die gij meent ontvloden te zijn, maar dat ben ik, Jezus, ben ik, en die vervolgt gij. Wat een wonderlijk iets. Ik heb wel gezegd, wat een verpletterend iets, als je daar toch niet bezig bent. Of droomt, ja mag ik het nou zo uitdrukken als droom, want dit maar dromen wat we doen. Dan we bezig zijn ter ere God. Ik wil het denken. En daar kom ik aan niet in één ogenblik aan de weet dat je een verwoester bent van je zaligheid. Dat je God en alle mensen tegenstaat. En dat je alles, maar dan ook alles op alles zet om in de eeuwige rampzaligheid om te komen. Dat daar je ijver en je kracht en alles wat je bezit heen legt. Saulus, hij lacht. En hij zegt, Heer, wat wil gij dat ik doe, Saulus? Hè, leg uit. van mij afgelopen. Ik heb toch wel eens erbij stilgestaan in mijn arme ziel, dat ik zei, Heer, hij had niks meer te vertellen. Hij gaf het woord aan u. Wat wilt gij? Als me mijn wil eens een keer uitstaan. Want die wil van mij, die deugde niet. Hè? Nee hoor, dat deugt niks van. Maar nou wordt die wil, die goddeloze wil, die wordt in één ogenblik ongebogen. Ja, dat doet God, ja, dat doet God hoor. Die maakt van een hoge verwaande zondaar een arme ellendige boetvaardige smekeling. Leven, want het leven is mijn Christus, sterven dan. Ja, Paulus moest sterven. Kon niet anders. Dat kon niet anders. Dan moet een eind komen aan al die dwaasheid van Saulus van Tarsus. Er moet een eind komen aan die ingebeelde godsdienst. Er moet een eind komen aan die vleeselijke ijver. Die toch niet anders was als vijandschap tegen God. Er moet een eind komen aan die tegenstand. Tegen zijn dierbare heren en zalig maken. Niet aan te veranderen. Daarom Saulus, je gaat erom. Daar helpt niks aan. Je leven gaat weg. En die zijn leven nu niet meer heeft kunnen houden zonder. Zijn ziel in het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Wat wilt gij, heren, dat ik doen zal? Dan gaat hij niet. Afgelopen. Ja, hij kon niks meer doen, hoor ik iemand zeggen. Nee, nee, nee. Hij gelijk, want hij was blind. Blind. Maar hij zocht naar de wille God. Daar, dat nou is. Dat is een wonder. Als een zondaar zijn leven Christus wordt, dan gaat hij zoeken naar de wille God. Waarom? Want dit is de wille God, dat gij niet te geloof in degene die de Vader gezonden heeft. Daar gaat het over. Daar gaat het over. En daarom, we hebben die mannetje, hebben ze meegenomen, hij was toch uitgerangeerd. Ja. Hij kon zijn zwaard nu wel laten rusten. Want God die zou wel een ander zwaard geven. Dat natuurlijke zwaard had hij niet meer nodig. Ja. En hij was bleef, bleef niet in de schrift, hij kon niks meer zien. Ik denk wel, zou het ook iets symbolisch weten. Voor ons neergeschreven wat bij Paulus letterlijk was, is het niet nog zo. Als de Heer een mens gaat ver, laat nou een iegelijk kijken op zijn leven Christus is. Hij heeft dan een stekenblik. Al in die ogen in je hoofd er een paard, zeggen ze wel. Ach, wat, wat dan. Vroeger wist je het zo goed, hè. Ja, misschien ben je voorzitter geweest van de christelijke vereniging. Best mogelijk. En je hebt over Gods woord gesproken, alsof het zomaar niks was. Ja. Andere onderwees. Ja. En toen, toen de Heilige Geest in onze arme zielen ging wonen en werken, en wij moesten sterven van alles wat buiten God en Christus was, en ons held op het slagveld des geestes. Wat doen? Wat doen? Ach, kon je toen nog Gods lieve woord verstaan? Nee, onmogelijk. Misschien zijn er wel die zei, ik dorst niet meer in het woord des Heren te kijken. Vanwege de weedom en de veroordeling. Maar dat zou ook, ach, de kennis, die zou ons, die baat ons dan ook niets meer. Ze baten Saulus ook niet, helemaal niet. Met al de kennis van de profeten en van de wet van Mozes, met al zijn kennis wat hij ook geleerd of gestudeerd heeft, het baatte hem niet, hij lag. Drie dagen op de grond, zonder eten, zonder drink, wenend en smeken aan de troon van Gods genade. Wat betekent dat drie dagen? Wel, dat is een plek waar God een zondaar brengt en waar hij nooit meer vandaan komt. Ja, maar dat is een wonderlijk iets, ja. Hij werd gemaakt een smekeling, een boeteling, een pleiter op de opscherenwil, opscherigen, opscherigenaar, want dat is de wille der Heeren. Dat wij als verlorene zondaren alleen in zijn lieve zoon gezaligd worden, staat dat goed. Dat er geen nagelschrapseltje van mij en u meer bij kan. Zo wil de Vader. Anders kan ik niet zalig worden en u ook niet. Dus je voelt wel aan als de Heilige Geest ons leven Christus maakt. Want het leven is mij Christus. Dan voelt je zelf wel aan. Dat wij geheel naar de wille God des Vaders worden geleid. Dat is de zaak. Weten we toch? En je ziet het toch ook in de schrift. Maar dan, waar blijven we dan? Met al het ons. Ik zei het u. We hebben misschien ons hele leven druk gemaakt. Over dat mag niet en dat mag wel. Ja, ik kom dat wel door menigmaal nog tegen in mijn leven. Ik ken mensen die kennen je haar fijn uitrekenen wat dat je mag doen en wat je niet mag doen. Ja. Ik voor mezelf en misschien u ook, ik reken dat allemaal onder het leven van Adam. Ja, wat toch geen leven is. Allemaal waardeloos. Waardeloos. Wat je kan onderscheiden, mijn schijtelgaat. Die zei, gij zegt God dat gij een ander oordeelt, oordeelt gij jezelf niet. Gij die zegt dat men niet stelen mag, steelt gij. Hoe je denkt, ja, hebben we zo lachen. Over een ander, die man die heeft gestolen, of die man heeft dit gedaan, of die vrouw is dat, of die vrouw is zus. God het weg, laat het rust. Praten we toch niet meer over als ons leven Christus wordt. Nee, praten we er niet. Om een ander te beoordelen. Om vast te stellen wat wel mag en wat niet mag. Ik zeg, ja, maar dat moet. Nee. Dat is helemaal fout. Want het leven Christus zijnde, dan gaat de Heer spreken. Dat heeft Paulus, Saulus ook gehoord. De koning had hem daar op Damascus alles wel kunnen zeggen, maar dat wil de koning niet. Want die heeft overal zijn dienstknechten voor. En die stuurde Ananias naar hem toe. En dat mannetje was nog benauwd toch, maar de Heer die sprak hem vriendelijk toe. En die zegt tegen Ananias, ach, hij is mijn uitverkoren pas, om mijn naam te spreken. Och. Dat is Ananias vader gekomen. Hoe wist Ananias? Hier was eeuwige liefde aan het woord. En wat zegt hij tegen hem, tegen die man die daar ligt? Die sterven, de man. Die aan het sterven was van alles wat van hem was. Die het niet meer wist. Die moest nou door die gewone man. Nou was het geen theoloog, helemaal niet meer, geen geleerde meer. Helemaal niet meer. Maar door een man die in Damascus woont en de Heere vreesde. En een goed getuigenis had. Dat wil zeggen dat hij ook uitwendig wandelde in de vrede God. Maar waar eigenlijk verder niemand geen notitie van neemt. En die man. Die gewone man. Die krijgt nu de boodschap van de Heere. Om aan die verheven zon. Ja, dat doe je niet meer. Nee, hij heeft niet gelijk. Hij was geveld. Ik zeg het verkeerd. Aan die gevallen en vervallen zon daar. Aan die hopeloze zon daar. Te gaan vertellen wat de oude zonden vergeven zijn. Dit is toch wat? Zo is hij ook gekomen. Zo, broeder. De Heer heeft mij tot u gezond. Staat u op en laat u dood en uw zonde afwassen. Zie dat. En luisterde Saul daarna. Oh, hij had in één ogenblik tijd weer had het trouwens al gezegd. Had de Heer een Saul, ja, kreeg van hem leven. De Heer had al gezegd dat Ananias tot hem zou komen. Want de Heer zegt, hij heeft in een gezicht gezien dat je tot hem kwam. En zo komt dat eenvoudige mannetje, dat komt er aan deze zeer geleerde jonge man. Een leraar bij uitnemendheid, een ijveraar God, die daar geveld legde en die het zo goed wist, en die nou helemaal niks meer wist, komt die vertellen en prediken. De wille God, dat is dat hij zou alleen uitgenaam om Christus wil zalven, en dat hij ook nog zijn naam moest gaan prediken. Dat moest dat mannetje vertellen. Dat is toch een wonderlijk iets. En ja, was er nog tegenspraak? Geen sprake was. Nee. Tegenspraak die ben je altijd in onze hoogmoedige hart. Maar nooit in een vernederd zondaarshart. Maar de Heilige Geest een vernederd. Als die hoort wat God zegt, dan is het goed. Maar is het dan goed? Ja, dan is het goed. Ja, maar ik hoor iemand zeggen, dat kent toch in een mensenhart weer omgaan. Dat neemt niet weg dat wat God zegt, goed. Iemand dat hart van hem, daar kan die geen rekening mee houden. Nee, want dan is dat oude leven, dat doorschiepert. Maar daar spreekt hier een apostel niet over. Een apostel die spreekt, want het leven is mijn Christus. Daar spreekt een apostel over. Dat hebben we met elkander gehoord. Je leest het ook letterlijk van deze apostel. Als hij zegt, als de schrift zegt, en hij predikte terstond Christus in de synagoge. Daar heb ik gevolgd. Als Christus je leven wordt, dan ga je ook alleen hem maar prediken. Dan ga je ook alleen van hem maar vertellen. Dan ga je ook alleen aan ieder die het maar horen wil vertellen. Wat een wonderlijke weg God heeft uitgedacht om een vuile zondaar zalig te maken. Wat, ja. En dat hij daartoe nou zijn lieve zoon gegeven heeft. Christus, de gezalfde des vaders, de bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Die heeft alles gewerkt. Alles. En alleen. En alleen, ja. Alleen. Niemand kan erbij komen. Hij zegt het ook zelf. Er was niemand meer bij. Alle hebben ze hem verlaten. Hij drong door. Ook in de hof van Gethsemane. Ook op het volkhout. Toen zijn bekenden en zijn vrienden van ver stonden. Hem verlaten hebben. Hij deed het werk, hij alleen. En hij kon het ook alleen doen. Kon hij het ook alleen doen, ja. Ja. Want hij was de rechtvaardige. Hij was God en mens in eenheid des persoons. Moet je goed omstaan, goed verstaan. Hij had geen zonde gekend, nog dezelfde gedaan. Van hem kon niet gezegd worden. Wat ik zou zeggen in betrekking tot ons. Hoe hebben we het hart om onze vuile vingers nog uit te steken? Naar Gods wet. Ja, maar dat is toch, wij moeten, nee, de herrie dat we daarbij moeten, wij moeten niet. Voor ons geldt maar één ding. En dat is dat als God naar recht met ons gaat handelen, dan worden wij verzoend. Waar we zijn of staan of gaan, dat doet niet de zaken. Wij hebben geen rechten meer om ons nog enigszins op te werpen, om te doen, om ons nog iets te verbeelden, dat wij nog zoekers zijn van Gods eer,
zoek ik van Gods naam de liegen. We zijn eerrovers van God. We zijn zoekers van onszelf. Dat zijn wij. U voelt het wel aan. Dat als Christus het alleen is. Als Christus mijn leven wordt. Dan gedoopt de Heilige Geest. Geen ander meer op de troon in ons hart als hem alleen. Zoek het maar uit voor uw eigen ziel dat het erbij staat. Hem alleen. Dat is het wonder. Want het leven is mij Christus. Wat is dan Christus voor je, Paulus? Hij is mijn aantocht. Oh, ja. Hij is mijn alles, zegt de apostel hier. Hem leef ik. Hem alleen. Al wat ik doe, dat doet hij. Ja, ja. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet, dat doet hij in mij. Hij is het die me drijft, hij is het die me draagt, hij is het die me straft, hij is het die al mijn zonden vergeeft, hij is het die ze uitzelf was, schoon was. Leef is mijn Christus, hoort het toch? Jubelen de apostel, dat wordt een jubel. Want het leef is mijn Christus. Ja, maar Paulus, ik heb u te horen klagen, ik ellendig mens. Wie bent mij verlost uit het lichaam der zonden en des doods? Want Paulus gehoord, ja, maar lees het even door. Ik dank God, door Jezus Christus. Wat dan, Paulus? Het leven is mij Christus. Toen had Paulus het over zichzelf. Dat die uitwonende was van den Heere en inwonende in het lichaam der dood, dat veranderde voor den apostel geen ogenblik dat zijn leven was Christus. Je moet het goed begrijpen. En omdat het leven hem Christus was, daarom komt die klacht in zijn arme ziel naar boven. Omdat hij voelt tot in het diepst van zijn merg en zijn geweente, dat hij een verdorven zondaar is. En dat hij het verspeeld heeft. En dat er uit en van hem niets meer komen kan wat God behaagt. En dat altijd Satan bezig is, het spoor aan Christus. Staat dat goed? Hoe ver uw aanval, hoe fel dat God slecht u veroordeelt en dat uw geweten u aanklaagt. Maar hem Christus, hun Christus voorhoudt, leven is mijn Christus. Dan zakt niet de zon daar in het tuin, maar de hele hel. Dat is het wonder. Maar, wat een gezegend leven, als het leven Christus. Dan hoef je dus helemaal niets, geen verwachting meer voor je eigen te hebben, niets. Ja, maar Remus, daar heb je de angel. De angel is dat wij zo graag wat van ons eigen verwachten. Zo graag wat zijn, zo graag wat betekent. Maar dat is het leven vanavond. Maar het leven is mijn Christus. Nee, je hoeft helemaal niets van je eigen te verwachten. Niets. Je hoeft ook helemaal niets te presteren. Maar. Ook dat niet, nee. Hoe leef je dan eigenlijk? Wel, als het leven mij Christus is, dan leef ik geheel voor rekening van Christus. Dan zeg ik met een apostel, en na, ik leef toch niet meer ik. Niet die oude Adam, staat dat goed. Die heeft het niet meer voor het zeggen. Die niet meer. Die struikt. Christus leeft in mij. Dus, wat is er nu geschied? Met Christus is de apostel en is elke arme zondaar is die gekruisigd, gestorven en begraven. Opgeruimd. Al wat van hem. Dat hele oude leven uit Adam.
omdat het niet meer bruikbaar was. Omdat daarboven stond geschreven ter dood schuldig. Daar. En nu met Christus opgestaan, opgewekt. Met hem verhoogd in de hemel. Het leven is met Christus. Het wordt langer wonderlijk voor die jubelaar die zo gaat jubelen dat het leven een Christus is. Alles wat van Christus is, is van hem. Van hem, ja. Van hem. Van die zwarte zondaar. Als de Vader hem aanziet, dan ziet hij zijn lieve zoon. In hem. Voor hem. Hij kijkt hem niet meer aan in dat oude leven. Nimmer meer. Want dat is niet Christus. Dat is vervloekt. Dat is verdoemd door God. Dat is geen leven. Maar hij ziet hem aan in het aangezicht van zijn lieve zoon. Want het leven is met Christus. Dat sprak de koning zelf. Dat indien wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken, anders hebben wij geen leven in ons. Dus al het leven van Christus is het leven van de apostel. Het leven is bij Christus. En hoe gaat het er dan langs hier op aarde? Hier op aarde gaat het er zo verschrikkelijk langs, dat ik kan het je niet vertellen. Onmogelijk. Want dat leven van Christus, dat gedoogt niets van die oude Adam meer. Niets meer in het. Dat is het erg. Voor die zondaar. Hij kan met geen één beweegoffer meer bij God terecht. Hij kan met al zijn pogingen binnen zoeken, doen en laten bij God meer terecht. Van hem. Geen één. Overal krijgt hij afwijzing op het schip. Overal. Maar. Als hij zijn eigen wat gaat verbeelden wat zo dikwijls voorvalt in het leven, dan gaat de Heer er weer een straf doorgeven en een grote nood eronder zetten voor. Ja, kijk, een nood, dat ben je. Een niets. Dat het leven mij Christus, ja. Dat is nou het leven is mij Christus. Dus dan hoeft er ook nooit een ventje meer te proberen een medaille op je jas te spelen. Nou, die arme doemeling die je zegt, het leven is met Christus, die zou een beroerte krijgen als je hem ermee lastig wilde van. Weg. Ga weg. Ja, dat is toch wat. En wij mensen hebben dat zo graag, hè? Vooral in de godsdienst. Nou, alsjeblieft, dan staan we elkaar te verheerlijken. Tot in de bovenste top. Ik denk wel eens bij mijn eigen. Een voortreffelijk mens was die. Een voortreffelijk mens was die. En als die dan ook op even kist legt. Dan hoor je wat allemaal de voortreffelijkheden geweest zijn. En waar die lid van geweest is. En waar die voor geijverd heeft. En wat die allemaal zo gedaan heeft op deze aarde. Dat is dan. Ja. Dat is dan het leven van Adam. Dat is dat verschrikkelijke. Dat het nooit opgeeft om voor God te zijn wat we zijn. Verloren. Zondaar. Die ons mondje niet meer open moeten doen. Van dat ben ik, of dat is hij, of dat is hij. Maar Jezus Christus. Die is alleen. Die is mijn zaligmaker. Ja, en dat gaat nou zo moeilijk af, hè. Om nou eens hopelijk te betuigen voor Gods aangezicht. En in het midden van je broederen, hier op deze aarde. Het leven is mijn Christus. Dat gaat nou zo moeilijk af, hè. Ja. Ja, want dat wil de duivel nou net niet. Maar ik zou zeggen, laat hem stikken. En vertel ze maar met alle blijdschap van je arme ziel. Het leven is mijn Christus. Ja, alleen. Hij alleen is mijn heil. pale it is and dark, oh, shame is his main lip. For hot, and on his decay, grump near, look his dark, oh. And he's even with. Dan moet het verder. Het sterven zit er aan vast, is mij gelicht. Als het leven ons Christus is, wat ik er dan een verlangen, hè? Naar die dierbare koning. Over het onbegrensd, dat is niet om uit te spreken. Dat weet elke zondaar. Dat zielzaligen heimwee. Naar hem, waar de apostel hier van spreekt. Heimwee. Om eeuwig bij hem te zijn. Om in zijn gunst en liefde ongestoord te zijn. Hem te prijzen. Hem te aanhouden. Want zij zullen de koning zien. Zij zullen een vergelegen land zien. In zijn schoonheid. Daar hier toch wel door geloofd. Ach, dat zeg ik. De Heer Jezus kan zich hier nog niet in die volheid openbaar. Maar dat hij zich een weinigje aan de arme zondaar zijn oog ontdekt. Ach, dan zegt die Heer, ik laat u nooit meer gaan. Eeuwig blijf ik bij. Neem me mee, Heer. Dat is zo, ja, dat is nou het sterfende winkel. Dan wil die weg, dan wil die naar zijn koning toe. Dan wil die uit het lichaam der zonde en der dood, dat is verre weg een tijd. Verre weg een tijd. Sterfende winkel, wat weet hij ermee? Nou, dat hij verlost is voor eeuwig. Voor eeuwig. Waarvan? Van zijn eigen. Van dat leven uit Adam, waar die hier op aarde mee vast verbonden wordt. Wat het God niet behaagd heeft om hem hier helemaal van te verlossen. Maar dan zou hij het nog allemaal verspelen. Hij moet een poosje wachten. Hij is verlost. Hij wordt verlost, die zondaar. En hij hoopt ook eenmaal verlost te zijn voor eeuwig. Maar nu, als het sterven komt, dan grijpt de Heer op een onmiddellijke wijze in. Dat wil zeggen zo, dan gaat alles gelijk aan de kant als het leven vraagt. Alles gelijk aan de kant. Alles gelijk. Dan houdt hij niets anders meer over in de waarneming. En in de gevoelige tegenwoordigheid van. Als Jezus Christus. Dan zullen zijn ogen, alhoewel die misschien hier gesloten op de aarde zijn. Maar die zullen dan de koning aanschouwen. Dat is het. Dat is het wonderlijke. Dan is alle leven hier voorbij. Maar het eeuwig, het onvergankelijk leven, het leven is mijn Christus, krijgt dan zijn voltooiing. Voor die zondaar persoonlijk. Dan ziet hij hem. Dan ziet hij hem. Dan tast hij hem. Dan houdt het geloof op. Dat wordt verwikkeld in aanschouw. Dan houdt de hoop op, want hij wordt verwezenlijk en vervuld. Voelt u het? Waarom het sterven zo gewist? Dan zal er nooit ene vijand meer iets in te brengen hebben. Nog ene sombere gedachte meer door zijn arme hoofd of ziel tuimelen. Dan is geheel af. Maar dan alles wat in hem is en wat aan hem is geheel verzadigd. Met het beeld van die dierbare Heer Jezus. Dan wonderlijk. Dan draagt hij niet meer het beeld van de aarde. En dan draagt hij het beeld van de hemel. Sterven de licht. Langen we daarna. Ik zeg, man, ik heb er een hekel aan om aan de dood te denken. Hekel om aan de dood te denken. Uren. Ja, daar, zonder naar de tijd te gaan, wil een zondaar pijn aan dat ogenblik, dat een koning komen zal. Ja, maar wat? Ja, dit nog zo. Of die op zijn werk, of die thuis, of die op zijn bed ligt. Ja, zelfs tot in zijn slaap toe. Die arme zon daar, viel het uit. Heer, wanneer? Wanneer komt de dag dat ik even, even bij u wezen mag? Sterven gewin. Ben ze dan niet bang voor de dood? Ach, je zou wel wijsheid zulke vragen niet doen. Want het zijn zulke arme, ellendige zondaren. Dat vroeg is iemand of een kind, het Heer aan mij. Bent u niet bang voor de dood? Ik zeg, man, ik ben bang voor zo'n klein wondje. Ja, stap, ik zeg ja. Zeg, dan zou ik al gauw weg willen lopen, want ook als die toch eens in mijn been bij. Zeg, en het mooiste wat ik ken, dat is oud. Zo'n bange zondaar. En dan toch niet bang voor de dood. Zee, als het leven Christus is, is er geen dood meer. Is er dan geen dood meer? Nee. Dat doet Satan. Die is altijd bezig om het om te draaien. Die is altijd bezig om ons met de dood schrik aan te jagen. Maar hij houdt het ons nooit voor. Wat ons leerboek zo duidelijk zegt. Onze dood is geen betaling meer. Schuld voor de zon. Maar is een afsterving. En een doorgang tot het eeuwige leven. Moet je daar bang van wezen? Om zulk een vriend te hebben hier, die je straks komt halen. En je thuis brengt als een doorgang tot het eeuwige leven. Kan toch niet? Je voelt wel aan bij de Heer, is geen enkele verschrikking of grimmigheid meer. Ook niet de dood, want de dood die heeft hij immers weggenomen. Het leven is mijn Christus. En die is het die de dood gedood heeft in zijn dood. Opdat wij een onvergankelijk leven zouden hebben. En hij is opgestaan, getekend is de kwitantie, hier is alles voldaan. We keert niets meer aan zonder haar. Laat de duivel maar praten. Maar praten. Maar het is toch wel erg, want sterf is toch ontzettend benauwd. Het is veel benauwder om te zonderen. Dat is benauwd. Sterven. Ach, hoe heeft God het altijd niet wel gemaakt? Ook als die natuurlijke dood kwam. Om al de verschrikkingen weg te nemen. Want die zondaar hoeft toch die dood niet meer aan te tasten. Het leven is mijn Christus. Wie is het dan? Christus toch die de dood aan te tasten. En wat doet Christus dan met de dood? Christus heeft de dood gedood. En wat is dan de dood? Een vriend. Een vriend geworden. Een vriend. Een heilwaar. Om ons te voeren. Vanuit dit aardse leven naar het eeuwig zalig leven. Dus sterven erin. En al verschrikken wij nou nog zo, zou dat toch nog niets veranderen aan de waarachtigheid van Gods woord. Als uw leven Christus is, zult u sterven erin. En dan zou ik nog zo benauwd hebben. Ik bedoel nou dat we alle om in bed zouden staan. En moesten zeggen van vreselijk wat heeft die man een of vrouw of kind of jongeling. Een harde dood. Ach. Het zou toch niet één ogenblik de zaak veranderen. Want u leeft Christus. Nee, al zouden dan wij niet aanschouwen, dan zou nog dan Gods woord eeuwig waar blijven voor uw ziel, dat is. En de engelen die kwamen en de roepen hen, is Abraham in de schoot des middelaars. Die voor ons natuurlijke ogen onzichtbare troongeest. Die uitgaat op het bevel des vaders. Die altijd zien naar zijn vader. Altijd. Wat hij wil. En die vaardig passen op het woord van zijn mond. Ze komen gewis. Ze zijn nooit te laat. Nooit te laat. Bevel des Heeren. Om die zondaar bij vader thuis te brengen. Die gezaligde zondaar. Die leven Christus. Dus niet zo veel. Al te veel luisteren naar al die influisteringen van Satan. Nee, ik luister met mijn ganse ziel en met al mijn krachten naar deze wonderlijke zoete woord. Het leven is mijn kind en sterven is mijn gewin. Wij gaan naar huis. Er is geen verandering meer mogelijk als wij in hem, namelijk die ene naam, die onder den hemel is gegeven, al ons heil en zaligheid, mogen zoeken en vinden, dan is ons leven Christus. En gewis het sterven, dat hoef je niet te schrikken of niet. Nare tijd tegenwoordig. Eén die gaat dood, de andere gaat dood, op jonge leeftijd dikwijls. De mensen zijn zo gezond, staan te bijen en een uur daarna hoor ik soms wel wat uit het sterven. En die lijkt aan een vreselijke ziekte. Die lijkt aan een vreselijke ziekte die me beter kan worden. Dat hoor ik tegenwoordig scheren en inslag. Ik weet wel dat de mens daar van nature ook een trap tegen geeft. Want ook daarom, hij hoort niet het woord God Samaria zo moest worden. Maar het blijft niet anders, de zaak is en een oprechte, die ziet het wel. En die schrikt, en die hoeft niet te schrikken. Die hoeft niet bang te wezen. Ja. En die wordt benauwd. En die begint te roepen, o Heer. O, nou ik, nee, zegt de Heer, grimmigheid is bij mij niet. Bij mij nooit, ook niet. En als wij op een hoge leeftijd gekomen zijn, ach, dan zeg ik altijd, die God die je gedragen hebt en geholpen, uit en door geholpen, en die je tot in de hoge ouderdom toegeleid hebt, en die je leven Christus gemaakt hebt, ach, zal die je dan, zal ze dat van hem kennen denken, dat hij je dan in je sterven nog in de steek zal laten. Nee, nee, zulke gedachten, die mag je aan de Satan laten, maar nooit je arme zielen daaraan overgeven. Nee, nee, laat het veel eer in ons zielen zijn. Kom, Heere Jezus, ja, kom, haastelijk, amen.